Een uitverkoren volk is het onderwerp van deze dag. En daarna hinken wij misschien wel meteen op twee gedachten. Hetgeen toch een vermoeiende bezigheid is, denk ik wel eens. Want als ons gevraagd wordt, wat is het uitverkoren volk? Welk volk is het uitverkoren volk? Dan ben ik er niet zeker van of wij wel het goede antwoord krijgen. In de loop der tijd is dat antwoord veranderd. Niet volgens de Bijbel, maar wel zo in de loop van, laten we zeggen, de geschiedenis van het christendom. Hetgeen toch wat tragisch is. En de verschillende antwoorden die gegeven worden op die vraag, wat is het uitverkoren volk? Die verschillende antwoorden komen voort uit dat men zich in het algemeen niet bewust is wat dat eigenlijk voor één ding is. Tamelijk oneerbiedig gezegd. Want je kunt vragen, wat is het uitverkoren volk? En dan vragen, wijs hem eens aan. Maar u weet hoe dat was, hè? De Heer vroeg, wie is dat eigenlijk? De Christus. En de vraag was niet, wijs hem eens aan. De vraag was, wat betekent dat begrip eigenlijk in de Bijbel? Aan welke eisen moet de persoon in kwestie voldoen? Ik zeg het niet helemaal goed, maar ik had moeten zeggen, wat zijn zijn attributen? Wat zijn zijn hoedanigheden? Bijvoorbeeld, wiens zoon is hij? Los van wie het precies is. En zo kun je ook vragen, wat is het uitverkoren volk? En zonder meteen te roepen, dat is het Joodse volk. Meestal weet men ook trouwens niet wat het Joodse volk is, maar vooruit. Vooral de Joden zelf weten dat niet, overigens. Zeg ik er voor alle duidelijkheid bij. Maar voordat we meteen roepen, dat is het Joodse volk, zouden we ons realiseren dat het niet helemaal de vraag is. Hè? De vraag is, wat zijn zo de attributen, de hoedanigheden van dat uitverkoren volk? En misschien zou je nog beter kunnen vragen, oké, uitverkoren, maar waartoe dan? En daarmee zijn we terecht bij een thema dat broeder Klaas Boersma er straks eigenlijk al geïntroduceerd heeft. We hebben er helemaal niet over gesproken, maar niettemin, hij heeft dat geïntroduceerd en het is bovendien een onderwerp wat we de vorige keer hier op deze plaats besproken hebben feitelijk. Want het is één ding dat men uitverkoren is, dat is mooi, maar het ziet alleen terug, de uitdrukking ziet alleen terug naar een verleden. Als het namelijk gaat over de toekomst, dat wil zeggen, als men de vraag stelt, maar waartoe is dat volk uitverkoren? Dan krijgen wij van doen met een andere uitdrukking. Ik neem hem maar uit het Nieuwe Testament voor het gemak. Namelijk, dan krijgen we van doen met de uitdrukking predestinatie. Tevoren verordineerd zijn. En wij vinden de uitdrukkingen achter elkaar in Efeze 1, daar toegepast op ons, dat wil zeggen, dan gaat het helemaal niet over Israël. Zelfs diegenen die de allergrootste scheiding voorstaan tussen Israël en de gemeente, zeggen nee, in Efeze gaat het niet over Israël. In Efeze gaat het over de gemeente en niet over Israël. Nou goed, dan weten we dat, hè. Hoeft daar niet zoveel twijfel over te zijn. Maar daar staat in Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Prachtige. De God en Vader van de Heere Jezus Christus. Jawel, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Die ons met diezelfde Jezus Christus, die Zoon van God is, gezegend heeft met elke, ik corrigeer de vertaling altijd automatisch, die ons gezegend heeft En dus nog zegend, dat weten wij niet meer, maar dat is een kwestie van taal, dat is wat de uitdrukking betekent. Hij is ermee begonnen, ooit in het verleden, en hij doet het nog steeds. Die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Want de God en Vader van onze Heer Jezus Christus is daarmee ook onze God en Vader. En onze zegeningen liggen vast in Hem. Dat wil zeggen, alle zegeningen die we van Gods wegen hebben ontvangen en ook zullen ontvangen, ontvangen wij niet op persoonlijke titel, zoals dat zo fraai heet, maar ontvangen wij op grond van dat wij deel hebben aan Christus. Met Hem verbonden zijn, een gemeenschap met Hem vormen. Je kunt ook zeggen dat wij leden zijn van zijn lichaam. Iets zwakker wordt schapen van zijn kudde. Dan wel, wij zijn priesters van een priesterlijk, deel uitmaken van een priesterlijk volk waarvan hij de hoge priester is. Dat is weer andere terminologie. Maar het gaat erom dat wij inderdaad met Christus zijn gestorven, begraven, maar vooral ook met Hem zijn opgewekt en zijn leven hebben ontvangen. Talloze schriftgedeelten die dat uitgebreid uiteenzetten, daar ga ik nou verder niet op in, maar het is van groot belang om dat te zien. Onze zegeningen zijn die van Christus. Onze verlossing hebben wij niet in onszelf en als zodanig, maar zegt bijvoorbeeld Romeinen hoofdstuk 3, wij worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in, niet uit, die in, uit had wel gekund, maar dat staat er niet. Het is sterker namelijk. Die verlossing die in Christus Jezus is en nog steeds is. In Hem zijn wij verlost. En hier staat, wij zijn in Christus gezegend met elke, dan is er geen een uitgezonderd, elke geestelijke zegening. Niet allerlei geestelijke zegeningen, zoals modernere vertalingen dat hebben. Het is echt enkelvoud en het is dus bepaald. Dat wil zeggen, elke geestelijke zegening. In theorie zou je ze moeten kunnen aanwijzen, één voor één. Hetgeen in de praktijk iets moeilijker is, omdat al die verschillende zegeningen in elkaar grijpen. Ze maken toch weer deel uit van één groter geheel, logischerwijze. En toch, in het nu volgende schriftgedeelte, worden ze min of meer geteld. Althans, er volgt een opsomming. En daarom begint vers 4 ook met gelijk. Voor mijn part, zoals. Welke geestelijke zegeningen? Nou ja, zoals daar zijn. Punt 1. Gelijk Hij ons uitverkoren heeft. Wat is dan het uitverkoren volk? Degenen die in Christus zijn, vormen het uitverkoren volk. Toch? Ja. Gelijk Hij ons uitverkoren heeft, in Hem, dat mag je nooit vergeten, er wordt misbruik gemaakt van dit vers, ter onderbouwing van allerlei eigen theorieën, en men zegt, nou ja, dat wij deel uitmaken van de gemeente in onze dagen, kunnen wij ook niet helpen, God heeft ons nou eenmaal uitverkoren. En dat hoor je niet alleen in Calvinistische kring, ik noem de dingen tegenwoordig maar bij name, soms denk ik, ik heb niet zoveel tijd meer, dus ik noem het maar meteen in één keer. Dan kunt u zich er meteen aan ergeren als u dat wilt. Nou ja, goed. Ja, hè? Of dan leert u het maar slikken. Zo van, ik ben het niet mee eens, maar vooruit. Van mijn part. Maar dat zegt u dan maar tegen de Heer. Maar goed, er staat gelijk die ons uitverkoren heeft in Hem. En die uitverkiezing, dat is niet een uitverkiezing van iemand of iets. De Bijbel zegt, er is bij God geen aanneming des persoons. God ziet de mens niet aan en zijn doen en laten. En zeker zijn religieuze doen en laten aan de buitenkant niet, zijn werken niet. De mens ziet aan wat voor ogen is, God niet. En dat wij uitverkoren zijn, is simpelweg omdat wij in Hem zijn. Men moet natuurlijk wel het verband van het schriftgedeelte lezen. Wij zijn in Christus gezegend met elke geestelijke zegening. Welke dan? Nou, zoals dubbele punt of gelijk. En zo staat het hier. Gelijk, om er maar eens een te noemen, ergens beginnend. Gelijk God ons in hem, en dat in hem slaat gewoon terug op in Christus uit vers 3. God heeft ons in Christus uitverkoren. God heeft ons uitverkoren omdat wij in Christus zijn. Want wat er in wezen staat is dat God heeft Christus uitverkoren. En waar wij aan hem hebben deelgekregen en aan zijn zegeningen, zijn wij dus met, of beter nog in Christus uitverkoren. Moeilijker mag het niet zijn. Maar dat betekent niet dat God er boven een beetje zit te kijken of aan het met dobbelstenen aan het gooien is. Dat mag natuurlijk helemaal niet, want die zijn onrein, zoals u weet. Heeft men mij verteld dat u dat weet, maar goed. Maar in ieder geval dat God een beetje met de ogen dicht zit te prikken, die wel. En heb ik uit die familie voorlopig wel weer genoeg. Want het is maar 1 uit 3 geslachten of zo, was het niet zo? Hè? 1 uit de geslacht, oké. Dus al die neven en nichten en broers en zusters komen niet meer in aanmerking dan. En sommigen hebben zo'n beeld van God ontwikkeld in Genève. Maar niet alles wat daar vandaan kwam is aan te bevelen. Maar goed, het doet er nou verder niet toe. Maar sommigen hebben dat idee. En ook in kringen van, hoe heet dat ook alweer, universalisme, van alverzoening, roept men precies hetzelfde. Alle mensen worden uiteindelijk wel behouden, maar dat wij er nu al deel aan hebben, kunnen we ook niet helpen. Want ja, God heeft ons nu eenmaal uitverkoren, want dat staat in Efeze en dat gaat over de gemeente. Maar dat staat er helemaal niet. Dan staat het als men in Christus is, is men uitverkoren. En of men in Christus is, ik moet meteen zeggen, God plaatst ons in Christus. Dat is wat hij doet, dat is waar. Maar hij doet dat met een ieder die gelooft. En dat is de reden waarom heel de Bijbel door, feitelijk vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel, de mens, of wie het maar was, maar in ieder geval de mens, wordt opgeroepen om zich te onderwerpen aan het woord Gods en daarmee aan het werk Gods. Want dat is de essentie van heel de heilsgeschiedenis. Ik bedoel, de essentie van heel de geschiedenis dus feitelijk. Wij leven in een zondige wereld, dat is waar. Gods naam wordt daardoor ook dagelijks gelasterd. Maar niettemin, God zegt, gaat maar om één ding. Die andere dingen reken ik mee af. Gaat maar om één ding, dat je luistert naar mij. En dat je mijn kant van het verhaal hoort. En je dat aanvaardt en gelooft. Want wat God doet, zei Petrus, is hij maakt een nieuwe schepping, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont. Implicerend en minstens suggererend dat in deze oude schepping gerechtigheid, rechtvaardigheid überhaupt niet gevonden kan worden. En dat is de reden waarom een rechtvaardigheid Gods in twijfel trekt. En dat is de reden waarom zijn naam gelasterd wordt. Men ziet de wereld aan en zegt, nou als er dan een God is, nee, hoe dan ook, als er een God is, dan hoef ik hem niet, want als dit zijn schepping, dit zijn wereld is, wel die wereld belief ik niet. Die zondige wereld, weet u wel? En men verwacht dat God, als hij bestaat, iets zou doen aan het onrecht in de wereld, maar tot nog toe heeft hij dat blijkbaar niet gedaan, want men leest alleen de kranten, niet de Bijbel, enzovoort. En dus wordt zijn naam gelasterd. Maar het hele punt is, God zegt wat hij aan het doen is. Dat wij het niet overzien en dat werk niet leren kennen uit de krant, dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar daartoe heeft God ons zijn woord achtergelaten. En daartoe wordt het woord ook gepredikt. Opdat men zou weten waar God mee bezig is en zich zou onderwerpen aan zijn woord. En waar men zich onderwerpt aan zijn woord, dat is een moeilijke term. Ik bedoel gewoon waar men gelooft. In het werk Gods en dus in de persoon die dat werk Gods volbrengt, waar men gelooft dus in de Heer Jezus Christus, wordt men van Gods wegen aan hem toegevoegd. Wordt men Christus deelachtig, krijgt men deel aan zijn verlossing, de verlossing die hij al ontvangen heeft, enzovoorts. En krijgt men dus, in deze opsomming, deel aan zijn uitverkiezing. Dat is niet maar toeval. Dat is maar niet de incidentele wil van God of zoiets. Maar in tegendeel, dat is het gevolg van dat wij ons onderwerpen aan zijn woord. Zodra iemand tot geloof gekomen is, is hij op die grond uitverkoren. En niet op persoonlijke titel, zijn uitverkiezing is de uitverkiezing van Christus. Aan hem hebben wij deel. Ik ben geneigd in aansluiting op de woorden van broeder Boersma meteen te zeggen, hoe vrij zijn wij dan eigenlijk als wij één plant met hem geworden zijn? Als we in hem zijn, deel uitmaken van zijn volk, zijn kudde, zijn lichaam. Dat is de verkeerde vraag. Maar ja, die terminologie die komen wij regelmatig tegen. Hoe vrij zijn wij dan? Nou, makkelijk te beantwoorden. We zijn dan in ieder geval vrij van deze oude schepping en alle beginselen die daarin heersen. De eerste beginselen heet dat, met een pleonasme, de eerste beginselen van deze wereld. Daar zijn we van verlost. Daarna kun je gaan zoeken wat dan die beginselen zijn. Dat is in ieder geval religie, wet, uiterlijke dingen dus. Dat is één ding. En een ander ding dat heel belangrijk is voor deze wereld is groei. Ontwikkeling. Het moet groter worden. En als het niet groter wordt, dan gaat het dood. Dat is deze oude wereld. En als het groter wordt, ploft het uiteindelijk gewoon uit elkaar. Dat is het beginsel van het zuurdeesem. Die ontwikkelingsgedachte, hè, moet allemaal groeien en maar meer. Maar het probleem is dat daarmee de wereld zichzelf naar de Filistijnen helpt. Op alle gebied is dat zo. Alle terreinen van het leven, ook van het maatschappelijk leven, ook internationaal enzovoort. Maar goed, ik ga er niet over spreken uiteraard. Maar daar zijn we van verlost, van die beginselen. Daarom hebben wij rust gevonden. Dat hoeft allemaal niet meer zo nodig. We hebben deel gekregen aan Christus, daarmee deel aan al zijn zegeningen, aan elke van zijn zegeningen had ik eigenlijk moeten zeggen, iets nauwkeuriger. En het begint met dat wij gekozen zijn, uitverkoren zijn, uiteraard uit deze wereld. Het is niet voor niks dat er meteen staat, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, wat het maar wezen mag. Want daar gaat het nou inderdaad over. Wij zijn gekozen uit deze wereld. Ik weet niet of u er ooit bij nagedacht hebt, maar laat ik eens een algemene Bijbelse waarheid vermelden. De Bijbelse waarheid is deze, dat God weliswaar de wereld als zodanig ooit heeft ingericht in het werk van de zeven dagen van Genesis 1 enzovoorts. In die wereld groeit en groeit alles altijd maar, wordt groter en groter en waar leidt het toe tot niks, want alles zal ook weer verdwijnen. Men leest het boek Prediker. Er komt van alles tot stand gebracht, verdwijnt ook allemaal weer. En in een steeds hoger tempo, als u het mij vraagt, dankzij wat wij abusievelijk wetenschap noemen, maar vooruit maar weer, hè. U verdwijnt allemaal weer. Is het dan zinloos? Ja, als er niks anders is dan dat, is het ook inderdaad zinloos. En dat staat er ook. Er staat ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid in de Statenvertaling. En er zal best wel een vertaling zijn waar in plaats van ijdelheid staat zinloosheid. Want dat is wat het in de praktijk ook betekent. Ledigheid. Maar het is niet het hele verhaal. Maar in het algemeen, het is de regel. Nou, zoals het ook in Romeinen 8 staat. Heel de schepping is aan de ijdelheid onderworpen. Geschreven ook na de opstanding van Christus in nieuwtestamentische tijd. Ledigheid. Het dient allemaal tot niks. Maar wat de Bijbel leert, is dat vanaf het begin van de mensheid tot aan de jongste dag aan toe er altijd in die wereld zouden zijn enkelingen, verhoudingsgewijs, hoe hoog ook het aantal is, enkelingen die zich van die wereld weinig aantrekken en die zich onderwerpen aan het woord, het werk, het plan Gods. En dat heet het gelovig overblijfsel. Het Engelse term vind ik ook mooi. The chosen few. Wij zeggen overblijfsel. Dat is een goede vertaling, overigens. Maar de term impliceert dat het verhoudingsgewijs weinig zijn. Dus het wordt the chosen few. De uitverkoren kleine groepje. Dat is het. Het is gelovig overblijfsel. Dat lijkt mij trouwens een meer voor de hand liggende term voor ons, die nog eens een paar keer in de Bijbel genoemd wordt, mag ik wel zeggen. Enkelingen uit deze wereld, die inderdaad de waarheid zoeken en terechtkomen dus bij hem die de waarheid is en openbaart, met name door zijn profeten en dus in zijn woord. De enkelingen. En wij in onze dagen als gelovigen zijn die enkelingen. En wij in onze dagen, meer in het bijzonder, hebben nu reeds deel gekregen aan het opstandingsleven en bovendien ook de positie van Christus zelf. Dat was voor de opstanding van de Heer Jezus onmogelijk. Maar sinds zijn opstanding ontvangt een ieder die gelooft dat leven van Christus en bovendien op grond van dat wij nog steeds in onze dagen geacht worden eerstelingen te zijn van die nieuwe schepping en van dat nieuwe verbond dat God beloofd had. Op grond daarvan valt ons ook ten deel eerst geboorterecht. En dat is de volgende zin, min of meer. Hij heeft ons in Christus gekozen uit de wereld. Daar heb je niks aan als het niet ergens toe zou leiden. En de eerste vraag is dus waartoe dan? En dat is de volgende zin, namelijk vers 5, die ons gepredestineerd heeft, want dat woord staat er dan, hè, die ons tevoren, verordineerd heeft, onze bestemming bepaald heeft, onze einder, onze horizo, staat er in het Grieks, ons woord horizon is dat, hè, onze uiteindelijke bestemming. Die tevoren onze uiteindelijke bestemming bepaald heeft, die is namelijk de zoonstelling. Abusievelijk, maar dat weet u langzamerhand, staat er een aanneming, wat veel te zwak is, en tot kinderen, en dat is ook veel te zwak. Het is zoonstelling, precies zo, in één woord, ook in het Grieks. Zoonstelling. Een zoonstelling is de, in de Bijbel, binnen Bijbels kader, de aanstelling in wat wij het Nederlands noemen het eerstgeboorterecht. En het eerstgeboorterecht houdt in, als het er is, hoge priesterschap, op zijn minst priesterschap trouwens, en eventueel hoge priesterschap en bovendien ook koningschap. En bovendien een dubbel deel, men telt voor twee. Allemaal terug te vinden in het Oude Testament. Het is gewoon waarheid die ontleend is aan het Oude Testament. En in het bijzonder aan de Mosaïsche wet. Maar wij als eersten onder het nieuwe verbond, wij als eerste gelovigen na de opstanding van Christus, ontvangen niet alleen zijn leven, maar worden ook als eersten beschouwd. Omdat Christus, zegt Romeinen 8, de eerstgeborene zou zijn onder, maar dat betekent samen met, het is dat woordje in hier uit deze vers, hè, samen met vele broederen, vele mede-erfgenamen. En die term stond er al eerder in Romeinen 8. Hè. Als we kinderen God zijn, zijn we erfgenamen van God, mede-erfgenamen met Christus enzovoorts. En wachten wij dus, staat daar ook, op onze zoonstelling in de toekomst. Dat is onze toekomstbestemming. Hoe vrij ben je dan? Ik hou hem er maar in vandaag dan, hè. Prijs God, ik ben vrij. God heeft ons gekozen uit de wereld, op grond van geloof, heeft ons gekozen uit de wereld. Hoe vrij ben je dan? En heeft onze toekomstbestemming bepaald, hoe vrij ben je dan? Ik, de gevangene van Christus Jezus. We lezen trouwens 1 Korinthe 7. Ja, het is toch, ja, geloof ik wel, ja, 1 Korinthe 7 is dat, meen ik. Hè? Hoe je dat, het is maar van welke kant je het bezit. Aan de ene kant vrijgelaten en des Heren. Want de Heer heeft ons bevrijd van deze oude scheppingen, van de beginselen die daarin heersen. Maar aan de andere kant zijn we dienstknechten, slaven, doulos, weet u wel, zijn we slaven, lijfeigenen van Christus, dan wel van God. En we zijn vrijgemaakt van het een, opdat we verbonden zouden zijn met het andere. We zijn vrijgemaakt waarvan? Van de ledigheid, van de zinloosheid. En God heeft inmiddels aan onze levens inhoud gegeven, ook een doelstelling. Dat wil zeggen iets waarop we ons kunnen richten. Iets wat bepalend is ook voor wat we dan toch maar noemen de christelijke ethiek, want zo'n ding bestaat uiteraard wel, hè. In verband met hoe wij zouden leven. Of zal ik het met de Bijbelse term zeggen, hoewel sommigen daar ook bezwaar tegen hebben, dan dat maakt me nou niet uit, hè. Wij zouden weten hoe men in het huis Gods zou verkeren. Uit 1 Timotheus 3, meen ik. Toch? Of zoals er straks al gelezen is, wij zouden als gevangenen van Christus wandelen waardig de roeping waarmee hij ons geroepen heeft. U denkt toch niet dat die waardigheid tot uitdrukking komt in bandeloosheid? Om het woord zedeloosheid maar meteen in te slikken. Hoewel dat een goed woord geweest zou zijn voor hetzelfde. Wij als kinderen God zijn geen anarchisten, integendeel. Wij geloven juist in een arche, dat wil zeggen in de archegos, in de overste leidsman, want zo wordt dat in de Bijbel vertaald. Hè. Wij geloven in iemand die ons voorgaat, die ons voorbeeld geeft en daarmee ons leidt in ons leven naar inderdaad die bestemming, die zoonstelling die God voor ons bepaald heeft. Dat is het verhaal. Kortom, getrokken uit en daarvan bevrijd, deze wereld, en geplaatst in een andere, in een toekomende eeuw, in een ander koninkrijk, verlost van de duisternis en geplaatst in het licht, verlost van de zinloosheid en heeft ons vervuld met zijn geest en daarmee met zijn leven, toch? Het is of het een of het ander. En daarna wordt die opzomming natuurlijk verder voltooid en leidt uiteindelijk hier in Efeze, om even een paar grote stappen te zetten, leidt in Efeze uiteindelijk tot de uitdrukkingen in hoofdstuk 2 vers 19, maar meteen, ik had natuurlijk 2 vers 10. Onderweg even mee moeten nemen, nu we die toch hebben liggen. Hè? Want daar staat, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Niet in Adam. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde, in die goede werken welke God voorbereid heeft, zouden wandelen. Ben je dan vrij? Ja, nog steeds vrij van de beginselen, de ijdele, de zinloze beginselen der wereld. Precies. Hè? Toch? Maar niettemin, men is deelgenoot geworden van het werk van God in onze tegenwoordige tijd. En daarna staat er in vers 19 van Efeze 2, zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en deelgenoten van het huis van God. Vers 20, het huis van God, dat gebouwd is op het fundament der apostelen en profeten, want dat waren fundamentleggers van de gemeente. Tenslotte, dat zijn de lui die ons gemeentelijke waarheid hebben geopenbaard. Toch, uiteindelijk, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen van dat bouwwerk, namelijk. In de praktijk de topsteen dus, maar vooruit maar weer. Hè. En dat bouwwerk waaraan wij deel gekregen hebben, natuurlijk het is beeldspraak, maar het is goed te begrijpen. Wij worden geacht, Petrus legt het uit, maar die heette ook zo, hè, Petrus. Die heette zo, steen. Petrus zegt, wij zijn allemaal Petrussen, we zijn allemaal stenen, levende stenen, en, want we zijn levend gemaakt en we worden gebruikt voor de bouw van een tempel. En Paulus hier zegt precies hetzelfde in Efeze 2, een gebouw namelijk, Dat heet een huis Gods. De term huis Gods raakt in de vertaling enigszins zoek in vers 19. We zijn deelgenoten van het huis Gods, las ik dan ook. Dat leek me een betere vertaling, al is die wat omslachtig. Maar het gaat om een huis Gods, maar u weet toch wat een huis Gods is? We hebben er een ander woord voor. Een tempel, een huis waarin God woont, heet per definitie een tempel. En van dat gebouw staat, vers 21, in welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde, kortom, wij worden aan elkaar vastgemetseld. Nou ja, als dat te lomp is. Wij zijn leden van één en hetzelfde lichaam en zitten dus op een of andere wijze aan elkaar vast. Hoe vrij zijn wij dan? He? Bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast, het gehele gebouw wast op, groeit op, tot een heilige tempel in den Heere, in Christus, want hij is die tempel. Christus is die tempel. Hij is degene waarin al de volheid Gods lichamelijk woont. Dat is de Colossensbrief waar het staat. Maar hier vind je wat andere termen die precies hetzelfde zeggen. In hem hebben wij deel aan die ene tempel. Wij als levende stenen zijn samengevoegd, gemetseld, gevoegd. Zijn samengevoegd met die ene levende steen. En we worden gebouwd tot een koninklijk priesterdom, of hoe het er maar staat, in 1 Petrus 2. Toch? En hier staat precies hetzelfde. Wij zijn samengevoegd, wassen op tot een heilige tempel in de Heere, in welke ook gij medegebouwd wordt, ook gij uit de heidenen medegebouwd wordt, tot woonstede Gods in de geest. Dat wil zeggen, een tempel, want dat is een woonstede Gods of een huis Gods, een tempel waarin die geest, want die is God, woont. Moeilijker is het niet. Toch? Kunnen hem ook verzwakken en zeggen, nou ja, het is een tempel, maar dan in geestelijke zin. Dat lijkt mij een misverstand te zijn, omdat je dan suggereert dan, dat een tempel gebouwd van stenen en cederhout en goud en zilver en wat het maar was, dat dat een echte tempel is. En wij zijn dan in geestelijke zin een tempel, niet helemaal echt, heet zoiets dan. Hè? Dan moet ik u zeggen, ja, zo kun je het je toch niet voorstellen, want ik heb het nagevraagd aan de man die op aarde en menselijke wijze verantwoordelijk was voor de bouw van de tempel. Dat was Salomo. En die zei, een huis van steen en hout, daar woont God niet in. Dat was eigenlijk overdrachtelijk een tempel. De echte tempel is die nieuwe schepping waarin God zou wonen. En wij zijn eerstelingen daarvan. En dus tot op heden, de gemeente is die tempel waarin God zal wonen. Heeft nog een vervolg in de toekomst, maar daar gaat het me nou niet om. Het gaat om dit beginsel, dat we ons realiseren dat wij in onze dagen als gemeente dat uitverkoren volk zijn in het midden waarvan de Heere zal wonen. Ik hoop tenminste dat u die gedachtegang kent uit het Oude Testament. Waar de Heer zei, Israël is mijn volk en ik woon in het midden van hen. Al moet gezegd worden dat er omstandigheden en tijden waren in het Oude Testament dat de Heer helemaal niet woonde in het midden van dat volk. Dat de Heer hen verliet. En dat het volk vervolgens ook niet zijn volk was, maar verstrooid werd. Tamelijk gecompliceerd, mag ik wel zeggen. En toch ook weer niet. Maar goed, we hebben het daar nog over. Maar ik hoop dat tot ons doordringt dat wat hier gezegd wordt in het algemeen over de gemeente, dat wil zeggen de verzamelde gelovigen uit onze tegenwoordige bedeling, dan wel uit de tegenwoordige tijd sinds de opstanding van Christus en voorafgaande aan zijn wederkomst. Want de gelovigen uit die periode en dus uit die bedeling worden geacht eerstelingen te zijn. Dat is ook nog niet het eind van het verhaal, maar goed, ik kan niet alles tegelijk vertellen. Het gaat erom dat deze dingen tot ons doordringen. Daarna verwijs ik gemakshalve even naar Nou, ik had Hebreeën 3 en 4 moeten noemen, maar die sla ik maar over. Maar ik verwijs gemakshalve even naar 1 Korinthe 10. Hè. Kijk, waar wij terechtkomen namelijk, is de oorsprong van dat begrip uitverkoren volk. En daar zijn we uiteraard niet terecht bij de gemeente. Dat kan niet, want in oud-testamentische tijd bestond die gemeente niet, maar wel een uitverkoren volk. Toch? De gemeente, dat weet iedereen als het tegen Pinksteren loopt weer. De gemeente ontstond pas sinds de opstanding van Christus, dan wel de uitstorting van de Heilige Geest, wanneer het maar was. Maar ik kijk niet op een paar weken vandaag. Hè? Nou goed, bij Israël komen we terecht, want dat werd geacht het uitverkoren volk te zijn. Nou goed, en sprekend over de gemeente, en over het lichaam van Christus, waarvan alle gelovigen deel uitmaken. Sprekend over die gelovigen die duur gekocht zijn en die God zouden verheerlijken in hun lichaam. Dat is 1 Korinthe 6, het laatste vers, om maar eens wat te noemen. En de gemeente als lichaam van Christus, dat is 1 Korinthe 12, 13 en 14, om maar eens wat te noemen. In dat verband komen wij terecht in 1 Korinthe 10. En daar staat in vers 1, ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren. Eigenlijk in de wolk, maar vooruit. En allen door de zee doorgegaan zijn. U weet toch waar het nu over gaat, hè? Over het ontstaan, het liefst zeg ik altijd de geboorte van Israël als natie. Het ontstaan van één volk. Ik bedoel, er waren 75 man die naar Egypte gingen in de tijd, samen met vader Jacob. En op initiatief van Jozef, dan wel de farao, maar dat doet er allemaal niet toe. Dat was een tamelijk grote familie, maar bij nader inzien geloof ik niet groter dan mijn familie, eerlijk gezegd. Dat waren de 75 zusters in 1967 toen wij een familiereunie hadden van de familie Klein-Haneveld. 750. Ja, precies geteld, 75. Dus nou ja, dat, hè. Toen maar weer. Dus er was een familie die naar Egypte ging. En 215 jaar later gingen ze uit Egypte. En toen waren het, naar men zegt, 2,5 miljoen of zoiets. 600.000 mannen. Of die getallen juist zijn, daar steek ik mijn hand niet voor in het vuur. Die zijn omstreden. Niet omdat men ze te groot acht, maar omdat men weet dat die getallen eigenlijk niet kunnen zo. Maar goed, daar zit ik niet mee hoor. Het zijn Bijbelse getallen, die noem ik maar. Maar in ieder geval, ook als het niet meer dan 600.000 mensen waren, maar dat staat er niet in de Bijbel. Maar ook als er niet meer waren dan 600.000 mensen, heb je toch een aardig volkje. Zeker als het door één man uitgeleid moet worden en daarna ingeleid. Uit Egypte en daarna in het beloofde land. Hè. Maar goed, wat er staat is dit. Ik wil niet dat gij weet, onwetend zij dat onze vaders alle onder de wolk waren. Dat was die wolk, die wolkkolom zeggen we dan, die hen leidde door de woestijn. Overdag een wolkkolom, 's avonds een vuurkolom, want ze reisden bij nacht ook, heb ik gelezen. En dat ze allen door de zee doorgegaan zijn. En allen, dat wil zeggen als eenheid, als volk, één volk. En allen in Mozes gedoopt zijn, waaruit je meteen ziet wat het woord dopen betekent in de Bijbel. Ik heb er geen woordenboek bij nodig. Betekent één wording met. Waar Mozes ging, ging Israël. En degenen die niet met Mozes meegingen, waren geen Israël. Onafhankelijk van hun afstamming of wat dan ook. Israël is dat volk van mensen die achter Mozes aan Egypte verlieten en de Schelfzee doortrokken enzovoorts. Dat was Israël. Inclusief al die Egyptenaren die meegingen. En exclusief al diegenen die wel van Israël, van Jacob afstanden, maar niet meegingen. Zat het ook in de Bijbel? Zeg ik nou, misschien wel niet. Maar ik heb de indruk van wel, maar ik wil er geen punt van maken. Het hele punt is dat men zou achter Mozes aangaan en zich laten leiden door Mozes, dan wel door de wolkolom, waarvan wij op de zondagsschool leren dat hij een beeld is van de Heilige Geest, die het volk leidt, nietwaar? Zoiets is het toch? En een wolk als geest kom je in de Bijbel wel vaker tegen, als beeld van de geest. En vuur zeker ook als beeld van de geest. Maar goed, dat volk was één en had deel aan Mozes, was in één zee gedoopt als het ware, was in Mozes gedoopt en in de wolk gedoopt en in de zee gedoopt. Want dat staat er allemaal in vers 2. Hoe vrij waren ze eigenlijk? Nou ja, in Egypte waren ze niet vrij. U weet wat zij deden. Egypte, de wereld, weet je wel. Wat voor probleem heb je in de wereld? Het probleem van het moet allemaal groter en groter en groter. He? Ik bedoel, je koopt één Ferrari. En als je niet oplet, heb je er 51. En daarna ruil je ze in voor een schilderij van Renoir, notabene. En dan moet je misschien nog een miljoen bijleggen. Ik begrijp die denk ik nooit helemaal, hoor. Maar goed. Ik gun iedereen een Ferrari, laat ik u dat zeggen. Nee, niet een gele, een rode. Zo hoort dat, jazeker. Daar ben ik het helemaal mee. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar het moet allemaal groter en groter en groter. En wat deed Israël in Egypte? Stenen maken, want er waren er niet genoeg van nature. En voorraad schuren, voorraad steden bouwen enzovoorts. Voorraad, voorraad, voorraad. Groter en groter en groter. Enzovoorts. Het leidt tot niks. Want het kan altijd meer, het kan altijd groter. Wordt nooit één doel bereikt of wat dan ook maar. Het wordt wel steeds zwaarder overigens. En wat gebeurt er? De Heer leidt hen uit de slavernij van Egypte. En hoe komen ze terecht? Bij Mozes, die hun hoofd was. En wat deed Israël toen? Ik hoor het. U demonstreert de betekenis van het woord. Murmureren. Het woord betekent een beetje mopperend mompelen. Onder het motto God hoort hen brommen. Dat is murmureren. Het is soms positief in de Bijbel hoor. Het werk van de geest wordt ook als murmureren aangeduid. In de zin van hij spreekt niet zo hard op. Als je het verstaan wil moet je heel goed luisteren. Echt waar. Maar in het algemeen, het woord lijkt ons duidelijk genoeg, murmureren. En ze waren nauwelijks uitgeleid uit Egypte, of ze trokken het gezag van Mozes al in twijfel. Ze zeiden, we zijn toch een democratisch volk, een democratie is toch christelijk, en wij hebben die Mozes toch niet gekozen? Of heb je dat nooit gelezen? En zelfs Aaron deed daaraan mee. En Mirjam. U weet toch hoe dat later ging in de geschiedenis van het volk? Ik bedoel dit. Mozes werd, even zijlijn, voetnoot, kleine lettertjes. Hè. Mozes werd van Gods wegen aangesteld als de ontvanger van de wet, de middelaar van het oude verbond. De God gaf hem die wet enzovoort. Dat was het verhaal. En daarna had je de Levieten, dat wil zeggen Aaron, die hoge priester werd van het oude verbond. En van het Levitische priesterschap. En wat deden de Levieten in de loop van de geschiedenis van Israël? Dat woord des Heren in twijfel trekken, dat zie je Mozes gekomen was. En er iets anders voor in de plaats stellen. Niet dan? Lees het Oude Testament maar. Ze hadden hun eigen inzettingen. De Heer zei, nee, Jacob zei tegen Jozef, wijden uw broeders niet bij Hebron, zoek ze eens op. Maar ze waren niet bij Hebron, ze waren in Dothan. En Dothan betekent, het ligt trouwens een heel eind uit de buurt hoor, van Hebron heb ik gezien. Maar Dothan betekent hun wetten, hun ethiek, hun regels. En waar Hebron een beeld is van het woord van God en alle consequenties daarvan, waren ze niet daar, maar ze waren in Dothan, bij hun eigen wetten en regels. En u weet hoe het gegaan is, toch met een hele oude verband. Nog snel allemaal kleine lettertjes, hoor. U weet hoe het gegaan is met het oude verband. Ze lieten zich er niks aan gelegen liggen. Ze hielden de feestdagen niet. Laat staan de sabbatjaren. Laat staan de jubeljaren. Is allemaal nooit gevierd geworden. Enzovoorts. En toen zei de heer, na 490 jaar, zei hij, nou hebben jullie 70 sabbatjaren overgeslagen. Je krijgt ze van mij alsnog opgelegd. Ga maar weg. Ga het land maar uit en zorg ik wel dat het braak komt te liggen. Enzovoort. En bovendien kondigde hij aan, laat verder maar zitten, want ik zal met Ephraim en met Juda, of met Israël en met Juda, een nieuw verbond maken, Jeremia 31. Ik zal een nieuw verbond maken, niet zoals dat bij de verlossing uit Egypte, maar een ander verbond waarbij ik mijn wetten, in hun harten zal schrijven, een nieuw verbond. Dat wil zeggen, bij het ingaan van wat we populair maar noemen de Babylonische ballingschap, zei de heer, laat verder maar zitten dat oude verbond, er komt een nieuwe. En dan zegt u natuurlijk, ja, dat vind ik wel ver gezocht hoor, zo'n verklaring. Zeg ik, nee, want die staat in Hebreeën 8, die is helemaal niet ver gezocht. In Hebreeën 8 staat dat als Jeremia in hoofdstuk 31 zegt, er komt een nieuw verbond, is daarmee, zegt Hebreeën 8, dat andere verbond oud geworden per definitie, want er komt een nieuw. Dus wat er was, is per definitie oud en verouderd en nabij de verdwijning. Al zou het nog 600 jaar ongeveer duren tot aan de dood en opstanding van Christus, waarmee dat oude verbond ook officieel, juridisch zou worden weggenomen. Maar de heer zei, bij het ingaan van de ballingschap zei hij tot Israël, of wat er van over was, waren de Joden, het Joodse volk. Hij zei, het hoeft nou niet meer, laat me zitten. En we dachten wat ze deden in de ballingschap? Hun eigen wetten schrijven. Toen ineens, bekend als de Babylonische, daarom heet het zo, Babylonische Talmud. Want er zijn veel te veel christenen die denken dat judaïsme de praktisering is van de wet van Mozes. Dat is het niet, het is de praktisering van de Talmud. En dat is niet de wet van Mozes. Dat is een afleiding ervan, in de plaats daarvan. Dan zegt u, maar het is misschien toch goed bedoeld. Dan zeggen, ja, mormonisme is ook een afleiding van het christendom en van de Bijbel. En mohammedanisme is ook een afleiding van het woord van God. En ik weet wel dat de Joden het niet prettig vinden dat ik dit in één adem noem. Ja, dat is dan jammer, maar zo werkt het nou eenmaal. En in het christendom is het al niet anders. Zodra men de Bijbel had teruggekregen in de dagen van de reformatie, is men druk aan de gang gegaan om naast de Bijbel een eigen geloofsbelijdenis te schrijven. In allerlei soorten en maten, zodat je er een kunt uitzoeken die er wel uitkomt, zou ik maar zeggen. Kun je zelf kiezen waar je klant wil worden. En dan zegt hij, ja, maar het was toch goed bedoeld? Dan zeg ik, ja, daar heb ik het toch niet over. Of het goed bedoeld was of niet. Het gaat erom dat het in strijd is met het woord van God. Men stelt er iets anders voor in de plaats. Nou ja, goed, zo heb ik nog een paar voorbeelden in gedachten, maar ik zal ze maar inslikken. Maar waar het om gaat is dat God spreekt en de mens trekt het meteen in twijfel. En dat laatste, dat heet theologie. Volgens de Bijbel zelf. Dat is wat uitgevonden is door de slang in de hof. God sprak en dan komt die slang en die zegt, heeft God wel gesproken? Nou ja, dat viel niet te ontkennen. God heeft wel gesproken, maar als je dat niet kunt ontkennen, dan ga je zeggen dat hij het anders bedoeld heeft. En ik heb het rechtstreeks uit de mond van bekende, ook Nederlandse theologen gehoord, die zeggen ongeveer dit. Het werk van de theoloog bestaat daaruit, als hij een christelijk theoloog is tenminste, bestaat daaruit dat hij de Bijbel aanpast naar en vertaalt naar onze tijd en onze omstandigheden. Als er dramatische dingen gebeuren in de geschiedenis, zal ik maar zeggen, dan moet heel de theologie weer op zijn kop. He? En na de Holocaust, of hoe dat maar heten mag, moet ineens onze visie, onze christelijke visie op het Joodse volk veranderd worden. Toch? Ja, wat ik laatst nog weer tegenkwam, nou, dat is maar een paar dagen geleden. Laat ik er niet te veel van zeggen. Maar er was iemand die had een filosofie, het staat op internet allemaal natuurlijk, hè, had een filosofie ontwikkeld dat de geschiedenis van Israël, van het Joodse volk bedoelt hij, maar hij zegt Israël, maar dat de geschiedenis van het Joodse volk overeenkomt met de persoonlijke geschiedenis van de Heer Jezus en dat de Holocaust in de dagen van het nazisme, van de Tweede Wereldoorlog, overeenkomt met de kruisiging van de Heer Jezus. En het daarna het herstel van de Joodse staat komt overeen met de opstanding van Christus en al dat soort dingen meer. Ja. Het heette trouwens een profetie, deze hele uiteenzetting. Dus, nou ja, laat maar zitten. Waarmee zo iemand dus meteen op voorhand zegt, ik heb wel bijbelteksten voor mijn uiteenzetting, maar het doet er eigenlijk niet toe, want dit is een profetie. Heeft God mij in de loop der tijd laten zien. Enzovoort. En zo krijg je al dat soort onzin. God zegt hoe het in elkaar steekt. En de mens legt dat gewoon naast zich neer. En zegt, goh, laat ik ook eens een gedachte ontwikkelen. Want dat is wat men doet in de wereld. Ontwikkelen. Groeien. Weer iets nieuws brengen. Enzovoort. En dat is wat me steeds gebeurt. En Paulus hier in 1 Korinthe 10 doet het andersom. Hij zegt, er is niks nieuws onder de zon. Nou ja, dat zei Salomo natuurlijk in Prediker. Maar Paulus zegt het hier ook. Er is niks nieuws onder de zon. Kijk maar naar de geschiedenis van Israël. En hij zegt, ik waarschuw je dat je niet in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid valt. De waarschuwing is aan het tegenwoordige uitverkoren volk. Dat het niet dezelfde fouten maakt, of dezelfde fout maakt, is er eigenlijk maar één, van dat uitverkoren volk uit het verleden, uit Israël. Want dat volk had deel aan die verlossing uit Egypte, had deel aan de verlossing van Mozes. Was in Mozes gedoopt zoals wij in Christus gedoopt zijn. Ze werden uitgeleid uit Egypte, dwars door de zee, wat helemaal niet kon, maar het gebeurde wel. De uitbeelding van de opstanding uit de dood. Het overwinnen van deze wereld, verlossing uit de wereld door dood en opstanding, waardoor men in een andere positie terecht kwam, enzovoort. Ze hebben onderweg ook dezelfde geestelijke spijs gegeten, allemaal hetzelfde, en dezelfde geestelijke drank gedronken, enzovoort. Uitgedrukt in de geschiedenis van Israël, waar ik verder niet op inga, maar dan staat er, maar in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad. Nou, ik hoop niet dat dat gezegd moet worden, of kan worden, of zal worden van ons zoals we hier vandaag bij elkaar zijn. Vrijgemaakt, jazeker. Uit het diensthuis uitgeleid, jazeker, van Gods wegen. Deelhebbend aan Christus, in hem gedoopt, deelhebbend aan zijn lichaam, zijn volk of wat het maar was. Uitgeleid uit het diensthuis en gebracht buiten die wereld als zodanig. Enzovoort. Hoezo dan in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad? Dat was makkelijk genoeg. Die verlossing in zichzelf was namelijk niet het doel. Onze wedergeboorte als zodanig, dat is niet het doel wat God zich gesteld heeft. Dat wij onze doelen lager stellen, ja, dat kan wezen. Zeker in onze tegenwoordige tijd, als je maar een zesje haalt. Hè. Ik heb begrepen dat de scholieren tegenwoordig goed leren rekenen. Sommige zesjes halen, vooral niet meer. Dan is dat voldoende. Want zes is voldoende, staat er dan bij toch of niet? Dat is voldoende. Ik heb altijd daarna op mijn kop gekregen dat het niet voldoende was. Maar dan kon ik aan, er staat het is voldoende, maar dat was niet goed. Middelmatigheid, zuster, ja. We stellen onze doelen veel te laag. Als we maar in de hemel komen, wat het ook wezen mogen, enzovoort. Met de hakken over de sloot is ook over de sloot en al dat soort dingen meer. Maar waarom, wat moet men aan die andere kant van de sloot dan? Waarom zou je? Omdat daar een doel ligt. Alsnog. En dat is waar het over gaat. Toen Mozes gestuurd werd naar de farao om te zeggen, let my people go, want u weet dat hij dat in het Engels zei, hè? Monotoon, let my people go. Nou goed, toen vroeg de farao, dat wil zeggen, er werd gezegd, farao zal vragen, maar waarom dan wel? Hè? En dan moest Mozes zeggen, ze zouden er weggaan in de woestijn om de Heere te offeren. Om de Heere te offeren. En het alternatief was, de andere tekst was, om de Heere een feest te vieren. Waaruit je mag concluderen dat het offeren geacht wordt feestelijk te zijn. Daarna kom je het niet meer tegen als ze eenmaal uit Egypte uitgeleid zijn, zodat we ons afvragen, maar waaruit bestond dan dat offeren? Dan wel waaruit bestond het feestvieren? Het goede antwoord is natuurlijk, het hele volk werd geofferd. Hebben we die nog? Want in hetzelfde Exodus, wat er maar was, 2, 3, 4, daar staat inderdaad nog een keer waartoe Israël verlost zou worden uit Egypte. Want, zei God, Israël is mijn zoon. God koos Israël uit Egypte, dat wil zeggen het volk werd uitverkoren en daarna ook daadwerkelijk uitgeleid. Om tot zoon, tot erfgenaam te worden gesteld. Om tot eerstgeborene dus te worden gesteld. Maar in het merendeel van hen heeft God geen welbehagen gehad. En het merendeel van het volk, dat is een understatement, het merendeel. Het was nauwelijks iemand, hè. Maar het merendeel van hen is dus ook inderdaad omgekomen in de woestijn en heeft het beloofde land nooit aanschouwd. En hoewel hun schoenen in de woestijn niet versleten en hun kleding ook niet, versleten zij zelf wel. Op twee manna. Van de 600.000 in ieder geval, maar twee. Dat lijkt me toch tamelijk tragisch. En dat is wat ons voorgehouden wordt. Hier, en iets uitgebreider eigenlijk nog in Hebreeën 3 en 4. Maar goed, die zoek ik nu niet op. Wat maar om gaat, is dat dit volk in de tijd deel had aan de zegeningen van de Heer. Ze ondervonden dat aan den lijve, maar belette hen niet om het gezag van de Heer in twijfel te trekken en om te komen tot hun eigen staatsinrichting, dan wel te komen tot het kiezen van hun eigen hoofd of leidsman. In de praktijk is dat nooit gebeurd, omdat de Heer uiteraard zelf ingreep. Maar niettemin, dat is wat zij nastreefden en wilden. En in het christendom is het in de praktijk precies zo gegaan, toch? Men is volk van God, maar in de praktijk kiest men zijn eigen hoofd en ook zijn eigen leringen en stelt die in de plaats van het woord van God. Want iedereen weet dat de kerk, dat de reformatie, dat is niet zo heel lang geleden, maar goed, dat was het 500 jaar geleden, dat de reformatie in de eerste plaats een protest was tegen het gezag van de leer van de kerk. Want vond men, de Bijbel zou gezag moeten hebben. Boven dat van de kerk. Dat was de reformatie. En het heeft nauwelijks 100 jaar geduurd. Of in de reformatie zelf kreeg je precies dezelfde ontwikkeling. Er ging ook alweer niet meer om het gezag van de Bijbel. Maar het werd meteen weer het gezag van de kerk. Heb je dit nog? En zo is het altijd geweest. Noem deze dingen omdat ik denk, hoop in ieder geval, dat ze redelijk algemeen bekend zijn. Maar ook in onze dagen, ook onder ons evangelischen, want ik blijf dat roepen, ook onder ons evangelischen, vind je precies hetzelfde. Wij worden verlast, wij komen tot geloof in de Heer Jezus, wij erkennen het gezag van de Bijbel en raad eens wat. Men probeert ons weer in te pakken. Onder gezag van anderen te brengen, van instanties die ons voorschrijven wat we doen en laten moeten. En als het nou nog in overeenstemming was met wat de Bijbel leert, maar dat is het niet, fundamenteel niet namelijk. Zie. God heeft ons juist van die dingen vrijgemaakt, opdat we niet gevangenen zouden zijn van een ander systeem, maar opdat we gevangenen zouden zijn van Christus Jezus, die niet van buitenaf ons oplegt wat wij doen of laten zouden, of hoe wij leven moeten, of wat het maar is, maar die van binnenuit ons zal veranderen, zodat wij als kinderen langzamerhand leren verstaan wat de wil van God is, ook voor ons persoonlijke leven. En daar kan ik niks aan doen. Kan ik me niet mee bemoeien, dat kunt u ook niet. Ik bedoel, dat is wat God geregeld heeft en zo zou hij werken. En het enige wat wij ten opzichte van elkaar kunnen doen, is dit mede te delen. De Heer zou in ons werken, beide het willen en het werken. Of, zoals het nog altijd in Romeinen 12 staat, wanneer wij inderdaad gehoor geven aan de opdracht en daarmee aan de uitnodigende prediking en dus onze lichamen stellen tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer, zouden wij vervolgens door het onderwijs in de schriften veranderd worden in ons denken en daaruit proeven, en dat is niet uitwendig waarnemen, dat is inwendig waarnemen, daarom heet het proeven. Beproeven heeft men het dan weer vertaald, ja. Opdat men zou proeven welke de goede, welbehagelijke wil van God is. Met als consequentie, dat blijkt uit de volgende verse, als men dat proeft, dan proeft men welke verantwoordelijkheid men van Gods wegen heeft ontvangen. Welke gaven men heeft. Weet u wel, we hebben er vaak over gesproken, dus ik probeer het nou zo, probeer er niet dieper op in te gaan. Maar dat is de Bijbelse gang van zaken. Dat is niet wat opgelegd wordt, dat is wat God inlegt. En het enige probleem wat we in de praktijk kunnen tegenkomen is dat mensen, gelovigen, broeders en zusters, zelf gewoon dat niet willen, omdat zij zelf ideeën hebben over hun eigen leven, hun eigen carrièreplanning, streberij en hoe dat allemaal maar heten mag. En daar worden wij tot vandaag mee opgezadeld in steeds sterkere mate. U weet, het is langzamerhand mijn frustratie, dus ik mag het niet op u afreageren. Maar ik vind het zeer, maar dan ook zeer bedreigend. Dat we het werk van God, dat wat officieel geacht wordt te zijn het werk des Heren, onderwerpen aan wereldse beginselen. Die van die groei, weet u nog? Het moet groter worden. Gaat om de getalletjes, de statistieken enzovoort. Want ja, die kun je iemand laten zien aan de hand van een, weet zo'n ding, zo'n PowerPoint-presentatie, weet je wel, met al die grafieken enzovoort, in allerlei kleuren enzovoort. Verbijsterend interessant, maar zo wat. Dat is mensenwerk. Peter zei, ze zullen van u een bedrijf maken, een business. Schijnt niemand ooit te lezen. Ze zullen een bedrijf maken. En het gaat alleen maar om gewin. Het gaat om menselijk voordeel. Enzovoorts. Om rendement. Of je investeringen er wel weer uitkomen. Oftewel de moeite waard is om iets te doen. Ik zeg altijd, de prediking van het woord van God is altijd de moeite waard. Omdat het in overeenstemming is met de wil van God. En als men het doet, zal men ervoor beloond worden. Of er iemand naar geluisterd heeft. Ja, dat is wat wij graag willen. Toch? En natuurlijk, dat is ook wat God graag wil. Maar dat is niet de norm. De norm is dat het woord van God zou wonen in ons. Nog steeds in de praktijk zondige mensen. En dat in plaats van dat van die zondige tong en mond, dat daaruit voortkomen bedrog en hoe dat maar heten mag, slangenvenijn en hoe dat maar heten mag in Romeinen 3. Dat in plaats daarvan ons woord ten alle tijden zou zijn met zout besprengd. En dat wij zouden weten hoe men spreken zou. Het staat allemaal in de Bijbel hoor. Dat is de bedoeling van het verhaal. Wij zijn namelijk lid van een volk, van een uitverkoren volk. Een volk dat God zich verlost heeft uit deze wereld, uit dit diensthuis, weet u wel, opdat wij inderdaad hem zouden dienen. Dat is wat Israël deed. In de woestijn was de bedoeling. Even onder elkaar nu, kunnen u dat in de pauzes over nadenken. Wat voor rendement heeft dat eigenlijk, zo'n volk in de woestijn, dat daar de Heer dient? Wat levert die dienst op? Hoeveel mensen worden er dan bereikt met de Bijbelse boodschap? De wet kan mij het schelen waar het uit bestond, nu, dat doet er niet toe, maar zo'n volk dat daar ergens in de woestijn op een kluitje bijeen zijn tenten dan wel hutten heeft opgezet, rondom zo'n die portable tempel daar en die tabernakel, weet u wel. Zag er ook niet uit. Dus, maar goed, het doet er nou niet toe. Wat levert dat op? Naar buiten toe en naar de wereld toe. En wat levert het op voor het volk zelf? Je zal maar deel hebben aan dat verloste volk, zeg. In dan 40 jaar, dat is ongeveer een mensenleven, denk ik. Dat is in ieder geval het belangrijkste deel van je leven. De 40 jaar daar een beetje in de woestijn in kamperen. In een wat lomp groot uitgevallen camping, zal ik maar zeggen. Is dat leuk? Is dat een feest? Hoe vrij ben je dan? Zodat de plaats van de tenten, van de stammen van Israël was bepaald. Hè? Die stam in het noorden, die in het zuiden, weet u wel, die vindt de hele opstelling van in de Bijbel beschreven. En wij maken er kaarten van en platen en laten die elkaar zien of geven ze uit voor een aanzienlijk bedrag. En dan, weet u wel, dan zijn we met Bijbelstudie bezig. Wat leer je eruit? Voor ons, als volk van God in onze dagen, dat iedereen zijn eigen plaats heeft daarin. Toch? Van Gods wegen aangewezen. Dat leer je eruit. Of je leert er niks uit. En dat is het dilemma. Je kunt een boel leren theoretisch. Uit de Bijbel. Maar dat is niet waar het over gaat. Kennen en hem te kennen is niet een theoretische zaak. Het is een praktische zaak. Dat verschil tussen theorie en praktijk, dat is geen Bijbels onderscheid. Iets weten met het verstand, maar in de praktijk van het leven daar geen deel aan hebben en het niet toepassen of praktiseren is gewoon onzin. Een mens kan dat, ja. Een beest niet. Een mens kan dat, maar of je er blij van wordt, nee, integendeel. Want een van de grootste problemen in het leven van de mens is dat je aan de ene kant weet hoe het zou moeten zijn en de andere kant het geen gestalte wil geven. Ik ben nog altijd van overtuigd dat veel mensen die in de problemen zitten in hun leven, die problemen te wijten hebben aan hun eigen onwil om de verantwoordelijkheid voor dat leven op zich te nemen en beslissingen te nemen, knopen door te hakken, rotzooi op te ruimen uit hun leven, dingen weg te doen en zich uit te strekken naar de dingen waar men zich als kind van God zeker naar uit zou strekken. Dat is het probleem. In de Bijbel in elk geval. De Heer zegt tot die discipelen, hij zegt, volg mij. En eentje verderop, kom jij ook maar mee. Weet je wel, dat stelletje Galileërs, weet je wel, dat we later kennen als de apostelen. Kom maar mee. En ze deden het. Ze deden het domweg. Ja, sommigen ook niet. Maar vooruit, maar dat is waar het altijd om gaat. Die zegt, kom maar mee, volg mij. Waar naartoe? Zul je wel zien. Hoe lang is de weg? Zul je wel zien. Maakt weinig uit. Vertrouw maar op mij. En dat is wat de Heer ons voorstelt. Niet alleen aan zondaren, ik bedoel niet alleen aan ongelovigen, van kom tot mij, maar juist en vooral aan gelovigen. Kom tot mij, stel uw leven aan mij ter beschikking. Laat mij werken in uw hart. En wij zouden daar niet de rem op zetten, we zouden daar niet tegen protesteren. We zouden misschien denken, ja, maar deze weg bevalt me toch niet. Ja, nou, als het de weg van de Heer is, dan is het de weg van de Heer. Of het je bevalt of niet, dat is het punt niet. Het gaat erom waar de weg naartoe leidt. Wat de eindbestemming is. En daar zouden we op vertrouwen. En zo inderdaad als Gods uitverkoren volk door het leven gegaan. Vrijgemaakt uit Egypte, maar niettemin een hechte gemeenschap ergens in de woestijn. Buiten Egypte dus.